Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij op middag 2020 gaan zingen uit Psalm 147 nu, het vijfde en het zesde vers. God wil al het vee steeds spijzen, laven. En ook aan die vertrouwen op hun eigen benen krachten wil hij geen gunst of hulp verlenen. Maar hij betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Psalm 147, het vijfde en het zesde vers. Op deze middagavond iets willen beleiden doen van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Allereerst met zondag 10 van de catechismus over Gods voorzienigheid. Daarna uit zondag 45 van 117 over het gebed. Dus over Gods voorzienigheid en over het gebed. En daarna zingen we ook een gebed, namelijk uit Psalm 44, vers 14. Sta op, o God, toon medelijden. Laat ons uw arm van nood bevrijden. Verlos ons uit de angst, o Heer, zo krijgt uw goedheid eeuwig eer. Psalm 44, vers 14. We doen in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen, met mond en hart geloofsbeleid is het zondag 10 en zondag 45 als volgt. Wat verstaat u door de voorzienigheid van God, de Almachtige en alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij de hemel en de aarde en alle schepselen, gelijk als met zijn hand nog onderhoudt, en die zo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijzen en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede en alle dingen, ons niet bij geval, maar van zijn vaderlijke hand toekomen. Waartoe dient ons dat we weten dat God alles heeft geschapen en nog zijn voorzienigheid onderhoudt? Opdat we aan de tegenspoed geduldig zullen zijn. Opdat we in voorspoed dankbaar mogen zijn. En al het ons nog toegelomen kan, een vast vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Ten eerste, dat alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons heeft geopenbaard, van harte aanroepen, om al die dingen die ons geboden heeft te bidden. Ten tweede, dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat we ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. En ten derde, dat we deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande dat we dat onwaardig zijn, om des Heere Christus wil zeker wil verhoren, zoals ons het in zijn woord heeft beloofd. Amen. Dat wij nu samen Gods aangezicht zoeken, laten we bidden. Heere, wij kunnen nergens beter zijn dan hier in uw huis. Of dat ons niet mogelijk was, als we met uw dienst meeluisteren en op andere plaatsen verbonden zijn. Want u hebt het zelf gezegd, dat uw woning een huis van gebed zal zijn. En hier toont u het keer op keer, o God, dat ge de hoorder der gebeden zijt. Want hier verkondigt u het, alle diensten weer, dat er een toegang tot u is, een genadige toegang tot u is, in de Heere Jezus Christus uw Zoon, door wie zondaren kunnen en mogen naderen tot hun heilige God. Wat is dat een ontzaglijk volrecht, heren. En u houdt dat keer op keer verkondigen, opdat we van dat grote voorrecht ook gebruik zullen maken. Dat we ook zullen bidden. Bidden, omdat u er zelf de weg toe hebt geopend. Bidden, omdat u ons zelf toe nodigt. Heere, leer ons dan ook bidden, zoals we dat hebben beleden. Bidden zoals het u aangenaam is. Leer ons u alleen aan te roepen. Leer ons onze nood en ellendigheid, onze volstrekte hulpbehoevendheid. Leer ons die recht en grondig kennen, steeds opnieuw. En leer ons het vertrouwen dat we dat niet waardig zijn, u om Christus wil, verhoren wilt naar uw beloften. Leer het ons een heel geloofsleven lang, Heere, bidden. En u wilt ook alle dingen daartoe laten dienen, Heere, dat de mens zijn God leert zoeken, leert bidden. Daar laat u alle dingen toe dienen. Ook het virus dat nu de wereld overgaat. Ook dat, Heere, zendt u daartoe. Opdat de mens zal gaan bidden. Opdat de mens u zal gaan erkennen. Opdat de mens zijn eigen afhankelijkheid en machteloosheid en kwetsbaarheid zal belijden. Heren, we smeken u, leer dat ook de, wat wij dan noemen, de groten van deze wereld, wereldleiders, regeringsleiders, koningen, presidenten, wie dan ook, heren, leer het ook hen. Leer het ook ons wie gij zijt, almachtig, rechtvaardig, genadig. Leer ons wie ge zijt. Leer ons, Heere, wie we mensen zijn. Een stofje op een weegschaal. Een druppeltje aan een emmer. Leer het ons, allen persoonlijk, onze afhankelijkheid van u. Opdat we niets van onszelf verwachten, Heere, maar alleen verwachting hebben van u, voor vandaag en voor morgen, voor de komende tijd, voor heel ons leven en voor ons leven en voor ons sterven, Heere. Verwachting van u, en dat mag dan een verwachting zijn die grond heeft, die gefundeerd is, die stand houdt, die niet omver kan en zal gaan. Als de verwachting is op u, naar uw beloften. We bidden, Heere, om uw zegen over deze dienst hier in de kerk waar ze meeluisteren. Wijk niet van ons met uw geest. Want als u dat zou doen, doet een preek geen nut. Heere, wijk niet van ons met uw geest. Misschien heeft iemand van ons gezondigd, voorafgaand aan deze dienst. Misschien heeft iemand u even vaarwel gezegd, en ligt dat nog tussen u en ons in. Heere, wijk dan toch niet met uw geest, maar spaar ons, geef ons tijd om tot inkeer te komen. Al dat het tussen u en ons persoonlijk en als gezin en gemeente in zou staan. Dat het tussenuit gehaald zou worden. Door vergeving en door schuldbelijdenis. Wijk niet met uw geest van ons, Heere. Maar wees met uw geest zo nabij. Dat de schriftlezing alleen al ons hart binnenkomt. En raakt. en voor u verbreekt en van u verwachting doet hebben. We bidden het u, om Jezus wil, op grond van het offer, waar we ook dit gebed op neer mogen leggen. Amen. De schriftlezing van vanavond is psalm 60, de 60ste psalm, niet de allerbekendste. Hij kwam in mijn gedachten als wel een hele passende in deze tijd. Psalm 60. Het woord van God in psalm 60 luidt als volgt. Een gouden kleinood van David tot lering, voor de opperzangmeester, tot Shushan Edut. Als hij gevocht had met de Syriërs van Mesopotamië en met de Syriërs van Zoba, en Joab wederkwam en de Edomieten sloeg in het Zoutdal 12.000. O God, gij had ons verstoten, gij had ons gescheurd, gij zijt toornig geweest, keer weder tot ons. Gij hebt het land geschud, gij hebt het gespleten, genees zijn breuken, want het wankelt. Gij hebt uw volk een harde zaak doen zien. Je hebt ons gedrenkt met bedwelmende wijn, wijn die je doet beven en schudden en trillen. Maar nu hebt ge hen die u vrezen een banier gegeven, om die op te werpen vegen de waarheid. Omdat uw beminden zouden bevrijd worden, geef heil door uw rechterhand en verhoor ons. God heeft gesproken in zijn heiligdom, dus zal ik van vreugde opspringen, ik zal Sichem delen. En dal van Sukkot zal ik afmeten. Gilead is van mij en Manasse is van mij. En Ephraim is de sterkte van mijn hoofd. Juda is mijn wetgever. Moab is mijn waspot. Op Edom zal ik mijn schoen werpen. Juich over mij, o gij Palestina. Wie zal mij voeren in een vaste stad? Wie zal mij leiden tot een Edom? Zult gij het niet zijn, o God, die ons verstoot had en niet uittrok, o God, met onze lege krachten? Geef gij ons hulp uit de benauwdheid, want smensenheil is ijdelheid. In God zullen we kloeke daden doen, en hij is onze wederpartijders vertreden. Dat is de 60ste psalm, de tekst is het 13e vers. Geef gij ons hulp uit de benauwdheid, want smensenheil is ijdelheid. We letten dan ten eerste op de belijdenis, ten tweede op de bede, ten derde op de benauwdheid. De belijdenis, de bede en de benauwdheid. Psalm 60, vers 13. Ook vanavond kondigen wij als college het volgende af. Als kerkraad volgen we advies op om elkaar geen handdruk te geven. We maken één uitzondering, de ouding van dienst en de voorganger. Geef elkaar voor en na de dienst wel de handdruk en doen het met ontsmette handen. Voor de zekerheid is ook besloten dat de collecten aan de uitgang plaats zullen vinden. Het eerste zakje wat u dan tegenkomt is voor de diaconie, vandaag dan voor bijstand en eigen gemeente. Het tweede zakje wat u daar wordt voorgehouden is van het college van kerk en meester, is de jaarlijkse biddagcollecte. En wat u dan nog in de eigenlijke derde uitgangscollecte had willen doen, kunt u in die tweede collecte daarbij voegen. Dus aan de uitgang het eerste zakje bijstand eigen gemeente. En het tweede zakje wat voor u wordt gehouden, de jaarlijkse biddagcollecte. Uiteraard van harte aanbevolen ook op dat moment. Laten wij nu zingen, dus zonder collecte ondertussen, uit psalm 146. We zingen dan over de ijdelheid van mensen. Vers 2, vest op prinsen geen betrouwen, waar men nimmer heil bij vindt. En vers 3 en 4 over de verwachting die er van God mag zijn. Zaligheid in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En het is de Heere wiens alvermogen het groot heelal heeft voortgebracht. Van 146, vers 2, 3 en 4. Deze middagavond staat Psalm 60 centraal, toegespitst op het 13e vers. Geef gij ons hulp uit de benauwdheid, want s mensen heil is ijdelheid. De belijdenis, de bede, de benauwdheid. Gemeente 2020 zal wel de boeken ingaan als het jaar van het coronavirus. Hoe dat zich de komende tijd ook verder ontwikkelen zal. Het is nu al duidelijk dat het een enorme grote invloed heeft, gehad heeft, nog hebben zal. Sinds december, januari, het eerst naar buiten kwam het nieuws, hè, vanuit Wuhan in China. Overigens las ik ook. En januari dit jaar kwam ook het nieuws naar buiten. Dat in Zuidelijk Afrika 45 miljoen mensen door hongersnood worden bedreigd. Maar ja, dat blijft beperkt tot die landen. En dat heeft niet zo'n impact op de wereldeconomie. Dus daar hebben we verder weinig meer over gehoord. En weinig meer aan gedaan, neem ik aan. Hoe krom, hoe schrijnend kan het zijn. Dat coronavirus, dat bleef niet beperkt tot China. En dat raakte wel ook heel de wereldeconomie. Zover we nu weten, het is nu een pandemie officieel, hè? Ruim 120.000 besmettingen en ruim 4.000 doden wereldwijd. Nou, een paar van die feiten. In China, bij de miljoen staat Wuhan. Je een foto kon zien van een totaal verlaten snelweg, waar je dan één man midden op de snelweg zag lopen in een verder uitgestorven stadsbeeld. Italië, waar ieder is opgeroepen om thuis te blijven. Verlaten straten, lege stadions zelfs. Huwelijken uitgesteld, begrafenissen uitgesteld. In Noord-Brabant waar het advies geldt om zoveel mogelijk thuis te werken. In Nederland waar de AEX-index binnen een maand, geloof ruim 100 punten, is gezakt. De economische groei die vlakt af en misschien is wel het begin van een volgende recessie die eraan komt. Allemaal dingen die denk ik begin dit jaar, 1 januari, ja, eigenlijk niemand voor mogelijk had gehouden. In elk geval die niemand verwacht zal hebben. En ook als het hierbij zou mogen blijven, zal het toch altijd lang in herinnering blijven. Middag 2020, ja, dat was dat jaar van dat coronavirus in de eerste maanden van het jaar. Het coronavirus raakt ons wel. Heel de wereldeconomie, samenleving, volksgezondheid. Je krijgt de indruk dat er in Psalm 60 ook zoiets aan de hand is. We weten niet wat het dan is geweest. Een enorme nederlaag of een plaag van hongersnood of ook een soort van ziekte. Je krijgt als de indruk van 60 leest dat het nog veel ingrijpender is geweest dan het coronavirus tot nu toe in Nederland. Als je het even op een rijtje zet, wat voor bewoordingen David gebruikt. Hè? Gij, God, hebt ons verstoten. Hebt ons gescheurd. Gij zijt toornig op ons geweest. Gij hebt het land geschud, gespleten. We hebben een harde zaak gezien. En we zijn er heel van slag alsof we bedwelmende wijn op hebben. We waggelen en we kunnen niet meer rustig en fatsoenlijk nadenken. Alsof we helemaal bedwelmd zijn. Het land wankelt. Nou, zo erg lijkt het dan toch nu nog niet te zijn in elk geval in Nederland. Maar toch, als David dat zo zegt, door de geest geïnspireerd, zit toch wel twee belangrijke leerpunten in. Als we die belijdenis ten eerste dan eens bekijken. Het eerste leerpunt is er wel dat David heel consequent zegt. Gij, o God, hebt. Gij. Niet het virus. Niet de droogte. Niet de ziekte. Niet de oorlog. Gij. Gij hebt verstoten, geschud, gespleten. En wat God daar dan ook voor gebruikt of gebruikt heeft. Gij, daar valt er meer op. Als we zien wanneer David deze psalm heeft gedicht. Dat staat in vers 1 en 2, gelijk het begin van die psalm. Hij zegt goed, nadat er twee grote overwinningen behaald waren. David had gevochten tegen de Syriërs, Joab tegen de Edomieten. En beide veldslagen waren overtuigend gewonnen. Het is in 2 Samuel 8 en 10 en 1 Kronieken 8 en 19 zijn over die veldslagen, is daar meer van te lezen. Maar ze hadden net twee grote overwinningen behaald. Het ging dus goed met Davids koningschap. Het ging goed met het land. Op naar de volgende overwinning. En dan, Gij, o God, hebt ons geschud. Gespleten, gescheurd, verstoten. Juist dus toen het leek dat alles zo perfect verliep. Weer twee grote overwinningen. Wie doet ons nog wat? Juist toen gaf Gij, o God, die slagen en die plagen. Toen je een beetje gevoel kreeg van, het kan allemaal niet meer stuk. Wie doet ons wat? Ja, want als het goed gaat, dan lever je makkelijk afhankelijkheid in. Hè? Als Nederland er goed voor staat, stond financieel, economisch. We kunnen heel wat opvangen. De mensheid krijgt steeds meer techniek. Om alles kunnen te beheersen, EU en VN, die bundelen hun krachten en zo samen sterk. En de mens die denkt dat hij ongeveer overal tegen kan en alles nog wel op kan vangen ook. En zo gaat het heel makkelijk, ook in veel kleine verband. Als het goed gaat met je bedrijf. Als het met leren op school goed gaat, in je gezin goed gaat, met de gemeente goed gaat. Je gaat er als je het steeds minder rekening mee houden. Dat het zomaar om kan slaan. En het kan zomaar een tendens worden. Hoe beter het gaat, hoe minder dat je bidt. Herken u dat ook zo makkelijk? Hoe beter het gaat, hoe minder dat je bidt. Hoe meer je aan afhankelijkheid inlevert. En er een beetje van uitgaat. Kan niet meer stuk. Fixen we morgen ook wel weer. Wat kan ons gebeuren? Maar Gij, o God. God kan zomaar iets laten gebeuren. Waardoor alles wankelt. Een virus. Een verdwaasde man ergens in de wereld. Die op een kernknop drukt. Een stroomuitval. Een wereldwijde klimaatverandering. En bij ons persoonlijk, een blackout, een ziekte, een brand. Zou God, als je natuurlijk onze overmoed willen ontmaskeren, zou God ons gevoel van zelfredzaamheid willen doorprikken daarmee? Als God laat merken, als ik één keer blaas, ligt alles achterover op zijn gat. Laat de mensheid, en laat ik als mens toch nooit denken, nou doet niemand me meer iets. Ik heb het voor mekaar, en daar loopt morgen ook alweer op rolletjes. Laat de mensheid en de mens toch nooit vergeten. D.V. Zo de Heere wil en wij leven. En dat zijn twee dingen waar ik geen enkele zeggenschap over heb. Zo de Heere wil. Heb ik geen enkele zeggenschap over. En ik leven zal morgen. Heb ik geen enkele zeggenschap over. Laat de mensheid, laat de mens toch leren. Deo volente. En dan het tweede leerpunt. Hoort ook bij die belijdenis. Als David dat allemaal zo zegt, hè, o God, gij hebt gescheurd, gespleten, geslagen, verstoten. Staat er nog één uitdrukking tussen al die andere uitdrukkingen in die wel opvalt? Ik had ook over Ezra 9 willen preken vanavond, maar dat past hier wel in. Er staat één uitdrukking bij die er een beetje tussenuit valt. Want David zegt dan ook op een gegeven moment, gij zijt toornig op ons geweest. God zag een reden toe om te verscheuren, te versloten, te verstoten en het land te schudden. Want Gods toorn heeft altijd de zonde als oorzaak en als reden. En zou dat nou ook zo kunnen zijn? En dan beperken we ons eerst maar tot Nederland. Omdat Nederland zich zo zelfredzaam voelt. Meer economische groei. Meer financiële mogelijkheden. Meer technische, medische mogelijkheden. Maar ze brachten geen vermeerdering van dankbaarheid aan God. En afhankelijkheid van God. Of om het nog wat concreter te maken. Als voor vreemdgaan reclame gemaakt mag worden. Je zou het tegen Jeremia moeten zeggen. Second love posters, dat mag van de overheid. Je zou het tegen Jeremia of Jesaja moeten zeggen. Als op zondag sport en amusementsdingen worden gefaciliteerd. Als ongeboren leven niet veilig is in de moederschoot. De mens die moet kiezen. Als dat centraal staat. Zou God dan niet kunnen toornen op Nederland? Als in gemeenten, geslachtsgemeenschap voor het huwelijk, zijn intrede doet van lieverlee. Overmatig drankgebruik niet meer als een echt probleem wordt gezien op een avondje. Zwart werken normaal wordt gevonden. En snelheidslimieten overtreden ook. Ik laat me hier aan die 100 houden. Zou God dan niet kunnen toornen? Als ik in mijn eigen hart al die zonden terugvind. In de kiemen op de bodem van mijn eigen zondige natuur. Als mijn gebed voor land, volk en kerk en vorstenhuis. Er maar wat bij hangt. En vergelijk met mijn gebed voor mijn resultaten en mijn successen. Als ik bij de verkiezingen mijn portemonnee meer de doorslag gaat geven dan de christelijke politiek. En dan zijn we toch maar VVD of 50+. Want dat is gunstig voor mijn financiële positie en voor mijn bedrijf. Of voor mijn oude dag. Zou God dan niet kunnen toornen? Calvijn zegt, er is niemand zo rechtvaardig. Of als God straft, dan zal hij enige reden in zichzelf kunnen vinden waarom die straf terecht is. Niemand is zo rechtvaardig dat hij God geen reden geeft. Om hem te straffen. En dat is het bitterste van alles. Moet wel in de gaten houden. Hè? Als in alles wat je doet schudden en wankelen. Je iets ervaart en proeft van Gods ongenoegen. Over je levenswandel, over je onbeleden schuld. Over traagheid in je gebed. Over gerichtheid op je eigen belangen. Meer dan op landsbelang en godsbelang. Kijk, bedorven melk is niet lekker. Maar als er ook nog azijn door zit, is het helemaal niet te drinken. Erge dingen meemaken is erg persoonlijk op ons land en volk. Maar als er iets van Gods ongenoegen doorheen zit, dat is het allerergst. Ja, alleen wie gelooft ervaart dat zo. Alleen wie als Gods kind op zijn plek is, die ervaart dat zo. dat. Dat er iets van ongenoegen van God in zit. Dat doet het meeste pijn. Dat maakt het meeste bevreesd. Want hoe erg dat is. Ja, kijk dan naar Jezus in Gethsemane. Zo bitter is Gods toorn en ongenoegen. Heb ik nog geen voorstelling van. En zo liefdevol is Jezus. Dat hij dat heeft willen dragen. En dat hij zei, dat neem ik wel op me. En dan komt er één ding bovendrijven. Hoe komt het weer goed, o God, tussen u en mij. O God. Laat er om Jezus wil weer vrede zijn tussen uw hart en mij. Belangrijker dan winst, economie, hogere omzet, goede cijfers. Hoe komt het met God weer goed? Dat ik geen toren meer van hem ervaar, maar gunst en een vriendelijk aangezicht. Nou kijk gemeente. Als alles wat er gebeurt ons nou daar maar brengt. Brengt het ons daar. Wat er met het virus nou allemaal gebeurt en nog zou kunnen gaan gebeuren. En als het daar ons land en volk maar toe mag brengen. Davids belijdenis. Gij. Dan hoorde David bidden ten tweede. Davids gebed. Vers 13 is maar een kort vers, een kort gebed. Ik weet, het hoeft niet altijd lang te zijn. Geef gij, o God, ons hulp in benauwdheid. Dat is het. David, de koning, bidt God. Ja. Helaas heb ik daar vandaag de dag nog niks van gemerkt. Bij de EU niet. Bij president Conte van Italië niet. Bij premier Rutte niet. Bij koning Willem-Alexander niet. Dat zij bidden tot God. In de coronazorgen. Geef gij ons hulp uit de benauwdheid. Ja, dan weet ik wel dat u kan zeggen, ja maar hij dat verwacht dan. Weet je, we hebben nou eenmaal een multiculturele, multireligieuze en soms areligieuze samenleving. Waar zoveel soorten mensen geloven en ongeloven doorheen gaan. En is nog een scheiding van kerk en staat. Had je dan verwacht dat premier Rutte voor zou gaan in gebed tot de persconferentie gisteren? Nou, als je dat van onderaf bekijkt. Nee, natuurlijk niet als je dat van beneden af bekijkt. Maar wat zou God nou willen? Waar heeft God recht op? En eens nagaat, hè. God wordt ook niet aangevallen door de regering. God wordt geen verwijten gemaakt. Ook dat niet. Hij wordt gewoon genegeerd. Alsof die lucht is. Is wat. En daarom helaas. Ik hoor geen regeringsleiders nog die als David het volk voorgaan in gebed. Misschien omdat ik daar ook nauwelijks voor heb gebeden de afgelopen jaren. Of u wel zoveel. Verdien ik wel een overheid die God aanroept? Of kan ik er weinig van zeggen? Omdat ik ook heel weinig voor de overheid bid. Het heeft er wel mee te maken, dat gebed van David, met wat hij in zijn gebed erkent, hè? In het tweede stukje. S'mensen heil is ijdelheid. Hij bedoelt dan te zeggen, David, kijk, wat mensen dan doen om deze crisis op te lossen, hè, en wat hem zou zeggen was, weten we niet, zei hij wat, het kan ziekte, honger, soort oorlog zijn geweest, hè? Maar hij zegt, wat mensen eraan doen om het hoofd te bieden, om de economie bovenop te helpen, het virus terug te brengen. Dat is ijdelheid. En dat betekent eigenlijk Het is een ander woord dan in prediker. Het woord betekent eigenlijk bedriegelijk. Als ijs wanneer sterk genoeg is. Je kan denken dat je erop kan. En je zakt er toch doorheen. Nou, zo is het. Alles wat mensen doen, dat houdt het niet. Als God het niet zegent, helpt er geen enkele voorzorgsmaatregel. Helpt er niet één medicijn en niet één voornemen. Alles wat mensen doen, is afhankelijk of dat de Heer het ook wil gebruiken. Net als wanneer je een mes gereed maakt. Een mes. Je maakt het mes schoon. Je wet het, je scherpt het, je legt het klaar. Maar als niemand dat mes in zijn handen neemt, zal het nooit iets kunnen snijden. Dan ligt het daar te liggen. Als God onze plannen niet in zijn handen wil nemen, dan liggen de beste plannen daar op tafel als een heel scherp mes. Maar als God het niet in handen neemt, niks. Werkt niet, haalt niks uit, doet geen nut. He? Jazeker, je moet je best doen. Je verantwoordelijkheid nemen, in het groot en in het klein. Leren voor je toetsen, denk erom. He? Inzetten voor je werk. Op tijd eten en drinken. Medicijnen innemen. Maar als God het niet in zijn handen neemt, werkt het niets uit. Wat wij mensen doen, dat is in zichzelf machteloos en hulpeloos. En vergeten we dat niet vaak. Is ons gebed daarom zo lauw en slap? Omdat we onze nood en ellende niet recht en grondig kennen. Dat beleden we toch? Omdat we onze afhankelijkheid niet tot op het bot toe beseffen en het gevoel hebben dat we het nog wel aardig allemaal het hoofd kunnen bieden. Als wij dit en als wij dat en als een ander zus en zo. En daarom bidt David dus. O God, verlos gij ons. Geef gij ons hulp in benauwdheid. Want u kunt het wel, Heere. Daar is u overtuigd. Bij u is de macht. U hebt alles in uw handen. U hebt overal de macht over. En moet je goed opvatten. Hij zegt dat God alle macht heeft, betekent dat niet dat God de machtigste is van iedereen. Nee, dat is niet waar. God is niet de machtigste, dat is niet waar. Dat zou betekenen, er zijn nog meer dingen, mensen die machtig zijn. De duivel is machtig en ziekte is machtig. Maar God is dan nog net ietsje machtiger. Ja, maar zo liggen de zaken niet. God is machtig en God bepaalt ook nog hoe machtig de duivel mag doen. Hoe machtig een ziekte kan worden. Ze zijn allemaal bij God aan de ketting. En met zoveel stappen terug doen, als dat God bepaalt door al dan niet aan die ketting te trekken. Alle macht is uit God. Zelfs de macht die zijn tegenstanders hebben, die hebben ze alleen omdat God ze die macht even geeft. God is machtig. Bij u is raad. Bij u alleen. Hij kan uit, zelfs met een heel klein botmesje. En als het soms moet, ook helemaal zonder mesje. Want God is machtig. En God kan niet alleen helpen. God wil ook helpen. David weet van Gods belofte. Die staan in vers 8 genoemd in deze psalm, Gods beloften. En dan zou je eigenlijk het beste ik en mij met een hoofdletter kunnen schrijven. Dat zijn allemaal dingen die God tegen David heeft gezegd. Ik zal je Sichem uitdelen, ik zal je Sukkot geven. En Moab ligt onder mijn voeten. En David, omdat het allemaal van mij is, zal ik het jou geven, David. God kan het niet alleen. God wil het ook. Heeft het David beloofd? Hij heeft zijn beloften gegeven die in Christus Jezus ja en amen zijn. Belofte van het verbond ook aan ons, verzegeld in de kinderdoop. Als vader zal ik al het kwaad van je weren. Of ik zal het virus voor je ten beste keren. Belofte. Als zoon zal ik je wassen in mijn bloed en verlossen van de duivel. Belofte. Als Heilige Geest zal ik je hart vernieuwen. Belofte van God. God kan niet alleen redden en uitkomst geven. Hij wil het ook. En daarom bidt David, geef gij ons hulp. David heeft geleerd, de mens is mens. Die kan van zichzelf niets voor mekaar krijgen. Maar God is God. Hij is de Almachtige en de Gewillige. Geef gij ons hulp. In benauwdheid, maar niet in paniek. Geen reden toe. In benauwdheid, maar toch met een vast vertrouwen. Geef gij ons hulp. O Almachtige, Gewillige God. Nou, dat is het doel. Dat is het doel van alle plagen. Ook van het coronavirus. Voor het eerst of opnieuw, bekering. Dat de mens dit beseft. Ik ben mens. Machteloos. Al mijn plan, al mijn rennen. Al mijn maatregelen. Ik kan er niet dit voor doen. Dat ze succes zullen hebben. Dat de mens dit leert. God is God. De Almachtige. In wiens hand alle dingen alle macht is. En de Gewillige in de Heer Jezus Christus. Dat is het doel van alles. Dat het je tot gebed brengt. Tot dit gebed brengt. Maar dat geldt voor het natuurlijke. Dat wij mensen niks klaarmaken. Maar dat geldt voor het geestelijke net. Zo zei de Jezus het niet. Hè? Zonder mij kunt ge niets doen. Niets, hè? Dus zonder mij, zei Jezus, kun je niet leren. Kun je niet denken. Kun je geen plan op poten zetten. Kun je niet in leven blijven. Niets. Zonder mij kun je niet bidden. Kun je niet geloven. Kun je niet hopen. Kun je niet liefhebben. Kun je niet getuigen. Kun je niet zeker zijn. Niets. En daarom in benauwdheid roepen tot God. Smeken dat Hij het doet. Zijn beloften in Christus is de enige reddingsboei van zijn macht en van zijn gewilligheid. De vaste reddingsboei. De gecertificeerde reddingsboei. De beproefde reddingsboei die al zoveel miljoenen heeft gered. En die ook ons in onze benauwdheid en machteloosheid wordt toegeworpen. Die ook in Nederland in zoveel kerkdiensten verkondigd mag worden. Opdat u, jij en ik die aangrijpen. Aangrijpen of omkomen. Eén van de twee. Aangrijpen die belofte. Of eeuwig wegzinken. Is mijn bidden dit? Het machteloos in de golven liggen. En het aangrijpen van Gods redding boeien op leven. En is dat mijn bidden? Is zo mijn bidden? Of is mijn bidden meer een beetje keuvelen? Een beetje opzeggen. Afraffelen. Gedachteloos opdreunen. Vlakjes. En door. Alle dingen die er nu gebeuren, hebben tot doel dat de mens leert bidden. Dat ik zo leer bidden. Voor het eerst en ook steeds weer opnieuw. Dat mijn gebed een gebed wordt en is steeds. Van dit gehalte, zoals het gebed van David in deze psalm is. Mijn persoonlijk gebed. En mijn gebed voor regeerders en wereldleiders. Nou is het goed, ten derde, ik heb daar het woord benauwdheid bij gezet, maar het gaat niet alleen over benauwdheid nou verder. Om ook eens verder in de Bijbel te kijken. Dan denk ik dat we mogen moeten zeggen, met dit coronavirus knipt God als het ware even in zijn vingers. Meer niet. Hij slaat nog lang niet met zijn vuist op tafel. We zagen in Psalm 60 lijkt het nog veel erger te zijn dan het tot nu toe in Nederland met coronavirus is. Ik bedoel dit. Het coronavirus is besmettelijk, maar er zijn nog veel besmettelijkere bacteriën denkbaar. Er overheid het coronavirus tot nu toe gemiddeld 3-4% van de besmette personen. Er zijn ook virussen met overheidspercentage van 50%. Of van 95%. Net het coronavirus knipt God als het ware even in zijn vingers. Meer nog niet. Maar zou God in de toekomst, als ik de Bijbel lees, en ga dan nu voor, niet ook nog eens met zijn vuist op tafel kunnen slaan? Als ik Matteüs 24, boek Openbaringen, lees, ben ik geneigd om dat wel te denken, inderdaad. Als je wat Openbaringen 6 zou lezen, of Openbaringen 8 en 9, of Openbaringen 16, dan gaat het eerst over de zegels die verbroken worden, dan over de bazuinen die klinken, dan over de schalen met plagen die eruit gaan. En wat lees ik dan? Wat lees ik bijvoorbeeld in Openbaringen 6? Als het vierde zegel wordt ontsloten en het paard loskomt, het werd macht gegeven om te doden tot het vierde deel der aarde. Een kwart. 1,8 miljard mensen. Zou dat betekenen? In hoofdstuk 8 en 9 klinken bazuinen. En het derde deel van de dieren in de zee sterft. 1/3 van de zeedieren sterft. Een ongekende milieuramp. En vele mensen strieven van de wateren, want die waren bitter geworden. En hoofdstuk 16, als de schalen met plaag worden uitgegoten, sterft alle levende ziel in de zee. Er blijft geen levende vis meer over. En de zon verhit de aarde zo, dat alle mensen, nou laat het wat algemeen gezegd zijn, bijna alle mensen, pijn hebben vanwege de hitte en de hoge temperaturen van de zonnestralen. Geen wonder dat in Lucas 21, 26 bijvoorbeeld lezen, dat de dagen komen, dat het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en van verwachting voor wat er gaat gebeuren, en dat er benauwdheid der volken zal zijn en twijfelmoedigheid. In Openbaringen 6 staat dan ook iets over de koningen der aarde, de groten, de rijken, de oogsten en de machtigen. Dus dat wil zeggen Trump, Poetin, Timmermans, Rutte, noem maar op. Wat doen die in Openbaringen 6? Houden ze een persconferentie om maatregelen aan te kondigen, uit te spreken dat ze alle hoop op hebben en het volk gerust te stellen? Nee, dat is Openbaringen 6. Trump, Poetin, Timmermans, Rutte, ze verborgen zichzelf in de spelonken en in de steenrotsen. En ze zeiden tot de rotsen, valt op ons en verberg ons van het aangezicht hem die op de troon zit in de toren van het lam. De regeringsleiders zullen van paniek en wanhoop vluchten in een grot of in onvindbare plek van de bergen. Als ze geen toevlucht hebben, als ze geen schuilplaats hebben, als God met zijn vuist nog op tafel zal slaan voor de jongste dag komt. En ieder die dan geen toevlucht en schuilplaats heeft, zal precies hetzelfde vergaan. Maar die schuilplaats is er wel. Goddank. Wordt dan in Psalm 60, hè? Er is een schuilplaats van Gods beloften. Die schuilplaats heeft ook een, die heeft drie muren. Beloften van God de Vader. Beloften van God de Zoon. Beloften van God de Heilige Geest. Die schuilplaats heeft een fundament. Van de raad en de verkiezing Gods. Die schuilplaats heeft een dak van de almacht en de trouw, de goedertierenheid van de Heere. En aan één kant heeft die schuilplaats geen muur, maar is die helemaal open. De deur Christus. En in ieder die gelooft, en ieder die door Christus tot die beloften vlucht en tot de Heere vlucht, die is veilig. Denk maar op Psalm 91, want daar refereer ik natuurlijk aan, hè. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten. Die zal overnachten, rust houden, gerust gaan slapen. In de schaduw van de Almachtige. Veilig in de schuilplaats van Gods beloften. Gefundeerd op zijn raad. Bedekt met zijn trouw en almacht. En geopend in het werk van Christus. Veilig. Niet zo dat niks overkomt als wel langs je heen gaat. Maar wel veilig in Jezus' armen. En veilig aan Jezus' hart. Lees door 91, maar als je in die schuilplaats zegt, God, vrees niet. In de benauwdheid zal ik bij u zijn. Ik zal er u uittrekken. Ik zal u verheerlijken. Ik zal u mijn heil doen zien. Want je weet het, dit is het einde niet. Dit is het beginsel der smarten. Weeën staat er dan letterlijk. En als de weeën bij een vrouw beginnen, dan komt het nieuwe leven eraan. Als de weeën de aarde teisteren, dan is het nieuwe nabij. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die zijn op komst, die zijn in aantocht en die staan te wachten. Kijk, niet vind je ook openbaringen dan, hè, die plagen zegels die verbroken worden. Gods voorzienigheid wordt ontzegeld. En na zijn voorzienigheid vindt alles plaats. Bazuinen die klinken. Want ze kondigen de komst van Jezus aan. Plagen die worden uitgegoten. Net als in Egypte. Alles in gereedheid brengen voor de verlossing van het volk van God. Zou in die schuilplaats dan geen rust mogen vinden? Als je naar al de muren kijkt, beloften, beloften, beloften. Naar het fundament kijkt, naar het dak kijkt. Zou je in die schuilplaats geen rust in gevaren mogen ontvangen en kunnen ontvangen? Zou je daar geen veiligheid mogen vertrouwen en mogen ervaren? Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die mag weten waar het heen gaat, door de weeën heen, naar het nieuwe wat komt. En die mag weten dat God zijn beloften vervult en niet laat varen wat zijn hand begon. Wij zien ook een boek Openbaringen. Dat in die tijd van, als die plagen, die schalen, die bazuinen, die rampen op zijn ergst zijn. Dan is er vreselijk onder lijden. Dan staat er twee keer in Openbaringen 9, Openbaringen 16 staat er dan achter. Als al die plagen over de wereld gaan. En zij bekeerden zich niet. Blijkbaar komt er zo'n tijd in de wereld. Dat ook al die dingen niet meer uitwerken tot bekering. En zij bekeerden, zo'n tijd komt er over de wereld. Die tijd moet je dus wel voor zijn. Wees dat voor. Dat er een tijd komt van zo'n benauwdheid op aarde. Dat de angst en de vrees mensen zo in hun greep krijgen. Dat niemand meer tot bekering komt. Wees dat voor. Laten we daar toch niet op wachten. Maar ook in die tijd zal er een meerdere David zijn. Jezus Christus. Zoals David bad voor zijn volk in Psalm 60. Zo bidt Jezus voor zijn volk eeuwig in de hemelen. De meerdere David, koning Jezus, Vader. Als al die rampen over de wereld gaan. En als ook uw kerk daaronder zucht, Vader, geef gij hun hulp in benauwdheid. Vader, haal ze door de benauwdheid van welk virus dan ook heen. En geef ze uit de benauwdheid uw hulp. Haal ze uit de benauwdheid uw eeuwige glorie binnen. Haal ze uit de benauwdheid uw eeuwige heerlijkheid in van de eeuwige verlossing. Zoals David bad voor zijn volk. Zo bidt Jezus voor zijn volk. Nee. Het is dan niet mijn gelovigheid en mijn standvastigheid en mijn koelbloedigheid die me erheen laten komen. Het is zijn voorbidding. De voorbidding van de grote zoon van David. Die staat garant voor de verlossing van zijn volk door alle rampen heen. Als ik dan maar bij dat volk hoor, hè. Als u dan maar hoort bij hen die van Jezus zijn. Door hem gekocht. Door hem getrokken. Door hem aan zijn voeten gebracht. Als u daar dan maar bij hoort. Anders maak je geen schijn van kans. Met al je nuchterheid. En koelbloedigheid niet. Al bij de trouwste kerkganger van Waarder. Als je bij dat volk van Jezus hoort. Maak je als het op aankomt geen schijn van kans. Als je dan maar hoort bij dat volk. Dat van Jezus is. En voor wie Jezus bidt. En ik zie het goed. De deur van die schuilplaats. Staat nog open. Nog wel. Amen. We zingen ook uit Psalm 60. Het eerste vers, o God. Hoe hebben we getreurd door u verstoten en gescheurd. Vers 7, geef gij ons hulp in tegenheen, bij u is raad, bij u alleen. Psalm 60, vers 1 en 7. Laten wij de Heere bidden. Heere, alle dingen wilt u daartoe laten dienen. Allereerst uw woord, maar ook alle dingen die gebeuren. Ook in deze dagen, in de wereld, in ons land, in ons volk, u wilt ze toe laten dienen, dat de mens gaat bidden. Dat de mens gaat bidden. Geef gij ons hulp in tegenheen. Bij u is raad. Bij u alleen. Want s mensen heil, ook dat wat ik doe, is ijdelheid. Daartoe wilt u alles laten dienen, Heere. Laat het daartoe dienen. Allereerst bij een ieder van ons. Dat we zo, Heere, zullen het geven de toekomst ingaan. Zo biddend voor ons leven en voor gezondheid. Voor behandelingen en therapieën. Voor akkerbouw en veeteelt. En voor alle sectoren van de samenleving. Voor ons leren, voor ons werken. Voor het opvoeden. En voor alle vrijwilligerswerk en mantelzorg. Voor het gemeenteleven. Geef gij ons hulp. Geef gij ons raad. We erkennen, Heere. Voor zullen we daar zicht op hebben en geef het ons aan, dus onze diepe schuld. Schuld ten aanzien van u. Ten aanzien van de overheden die ons regeren. Ten aanzien van onze plaats die we innemen. Heere, we erkennen onze schuld. Van onze biddeloosheid. Van ons de hand lichten, zo makkelijk lichten. Met uw geboden die ons niet zo liggen. We erkennen onze schuld, Heere. En we smeken u om Christus wil. Haalt en neemt u die ertussenuit. Want om te leven onder een vertorend aangezicht van u, dat kunnen we niet verdragen, Heere. Neem die schuld daarom weg, dat uw aangezicht weer vriendelijk en gunstrijk zijn zal. Heere, laat dat gebed er bij ons allen zijn of komen. Beseffen dat gij alleen uitkomst geven kunt en wilt, ook ten opzichte van het coronavirus en onze dagen. Wil ons de ene kant bewaren voor overschatting van onszelf en een schouder ophalen. Alsof ons natuurlijk niks gebeuren kan. Waar ons ook voor vrees en paniek. Alsof uw voorzienigheid niet meer gelden zou. En geen troostrijk iets is. Heere, laat het zo ons land en volk leren. Dat het op de knieën brengt. Dat de mens zichzelf kent als mens en u kent als God. Dat bidden voor de overheden, voor ons koninklijk huis. Voor onze regering, onze premier in het bijzonder. Wat zou het een getuigenis zijn, Heere. Als zij u te hulp gaan roepen. Als ze de woorden van deze psalm over zouden nemen. Wat zou het een getuigenis zijn. Wat zou het tot uw eer. Weet ook voor de plaatselijke overheden. Voor onze burgemeester. En wethouders. Ook onder ons. En de gehele gemeenteraad. We bidden u om wijsheid bij beslissingen. En om afhankelijkheid daarbij. We bidden voor de gezondheidszorg die voor zulke bijzondere problemen en aantal en uitdagingen wordt gesteld. We bidden voor allen die bedrijfsmatig getroffen worden door gevolgen van het coronavirus. Heren, we weten uit uw woord, voor zover wij dat verstaan, dat nog ergere dingen de wereld zullen treffen. zegels die ontsloten zullen worden, bazuinen die zullen klinken, schalen met plagen die zullen worden uitgegoten. Dat er alleen een bezwijken van angst zal zijn, bergen val op ons, heuvelen bedek ons. Ook bij de wereldleiders die anders zo rustig en nuchter proberen te blijven. Heere, laat ons geborgen zijn in de voorbidding van de meerdere David. In hem, de Heer Jezus, die bidt voor zijn volk. Vader, verlos het uit de benauwdheid. Breng haar doorheen en leid haar eruit tot in uw heerlijkheid van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die komen zal. Heere, laat wij dan, ieder persoonlijk, bij dat volk horen waar u voor bidt. Laat ons dan horen bij hen die van Jezus zijn. En niet alleen wij, maar zoveel van onze geliefden en van anderen en van de overheden nog meer. We bidden het u, om Jezus wil. Amen. Laten we zingen van Psalm 91, het derde en het vijfde vers. Over de schrik, de pestilentie en de virussen in vers 3. En over en in vers 5, ik steun op God, mijn toeverlaat, in de schuilplaats van Allerhoogste, dus heb ik niets te vrezen. Psalm 91, het derde en vijfde vers. Wees u bedacht op de 2 collectezakken die u bij de uitgangen voor u gehouden krijgt. Verheft uw harten nu tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.